Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 13 vers 2 uit de bundel Weerklank. Hoe lang, o Heere, zal mijn hart nog zijn vervuld van zorg en smart? Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 105. En daarvan het derde en het vijfde vers. Vraag naar de Heer en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 3 en 5 van Psalm 105. Aan de geloofsbelijdenis willen we zingen uit lied 54, de versen 1 en 7. U kennen uit en tot uw leven, verborgene die bij ons zijt. O Christus, ons van God gegeven, gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven. Vanavond gaat het over de waarheid. Vandaar dat we met de woorden van Psalm 105 daar al van zongen en met lied 54 opnieuw. Maar nu eerst willen we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Aan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben het zojuist al gezongen. De positie van ons als kerk in deze wereld. Niet ergens achteraf op een eilandje of in een onbewoond gebied, maar midden in de wereld. Midden in de wereld die u zo lief hebt gehad, u gaf uw enige geboren zoon. Maar ook midden in de wereld die u niet lief heeft. En niet eens geeft om uw enige geboren zoon. En wat is het dan zaak om toch die ene naam telkens weer te belijden. Op de lippen te nemen. Uit te zeggen en uit te zingen. Zodat ook anderen op de hoogte komen. Van het heil dat er is in Jezus Christus. En van het onheil dat er is in ons mensen van huis uit. Heere God, daarom bidden we van u. Wil werken met uw geest. En dat niet alleen op de zendingsvelden, heel ver bij ons vandaan, maar ook bij ons in de buurt, bij ons in de families, bij ons in de straat en op het werk, op school en onder bekenden en onbekenden. Het is zo van belang Jezus te kennen als de weg, de waarheid en het leven. Laat ons daar zelf van overtuigd zijn en ook van overstromen tot uw eer. En laat ons ook daarvoor vanavond weer te samen zijn gekomen in de kerk, verbonden met wie met ons meeluistert op dit tijdstip of op een later moment. En wilt u ons in alles zegenen, want van uw zegen zijn we afhankelijk en zonder uw zegen kunnen we niet. Heren, we bidden van u, wilt u ons helpen, een God van nabij zijn en dat we het ook mogen merken. Hier binnen de beschermende muren van het kerkgebouw of ons huis, de woning waar we wonen, maar ook buiten. En dat we het weten, ik sta er niet en nooit alleen voor, maar God is het die me toerust met zijn wapenrusting. Ook als het daar vanavond weer over hoopt te gaan, bidden we u, leid ons in deze dingen. En dat het alles uitloopt op de eer van uw naam. En dat we het merken. Zonder u niet te kunnen. Zonder u onszelf absoluut niet staande te kunnen houden. Wie we dan ook zijn. En wat we dan ook denken. Maar dat we echt voor 100% totaal aangewezen zijn op u. Heere God, laat zo alles tot eer van u mogen geschieden. Wij vragen het van u. Niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben. Verre van dat. Maar om Jezus wil alleen. De weg, de waarheid en het leven. Wat een geheimenis. Maar het is ons wel toevertrouwd. Om het ermee te doen. Ten volle. Amen. Wij lezen opnieuw uit Efeze 6, de verzen 10 tot en met 18. En in Efeze 6 vanaf vers 10, daar schrijft de apostel Paulus: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Wij willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 14 uit Efeze 6, waar we lazen: hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Maar voor we dat overdenken met elkaar, willen we nog zingen uit de langste psalm van ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 22, 23 en 25. Ik ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 22, 23 en 25 van Psalm 119. Gemeente des Heren, het zesde vers van ons volkslied. Ik weet niet hoe goed dat er bij ons in zit. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u. Zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer, dat ik toch vroom, dapper mag blijven. Uw dienaar, de allerstond, de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwond. Mooi, hè, om te zingen. Mijn schild bent u, Heere. Ik bouw op u en ik vertrouw op u. En ik ben uw dienaar, wordt heel wat gezegd en gezongen in dat zesde vers. En dat altijd, elk uur, elke stond, elk ogenblik. Hoe hou je dat vol? Want dat is natuurlijk wel makkelijk gezongen, omdat het opgegeven wordt op een Koningsdag en vanmorgen in de kerk. Maar hoe hou je dat vol om dat te zeggen, om dat te belijden, om dat te zingen, om dat ook te doen? Ik denk, alleen wanneer je je daar telkens weer opnieuw bewust van bent, dat je heel de wapenuitrusting van God hebt gekregen. Het komt van Hem, het is van Hem en het is ook weer ten dienste van Hem. Het is voor Hem. En weet je wat zo mooi is, jongens, als het gaat over die wapenuitrusting van God, wat er op geschreven staat? Made in heaven. Ja, dat kom je niet zo vaak tegen. Made in heaven. Want hier op de aarde is er geen enkele fabriek die je dit levert, zo'n wapenrusting. En je kunt het ook niet bij de een of andere kerk of bij de een of andere groep bestellen. En ook niet op welk marktplaats dan ook maar. Ik ben totaal op God aangewezen. En in dat besef te leven, ja, dan ben je een soort heilsoldaat, hè? Die aangewezen is van top tot teen op Gods genade, op Gods gegeven. Geen beter leven is er trouwens dan van Gods gegeven te leven. Maar daar bent u hopelijk al achter. En nou is er bij God geen dienstplicht. In feite bestaat het leger van God uit vrijwilligers. En we dienen uit dankbaarheid. En we dienen in de dienst van onze Heer Jezus Christus. En dat is dan ook geen last. Maar dat is een lust, toch? Dus vrijwilligers voor. Maar die vrijwilligers in dienst van onze Heer Jezus Christus, die doen dat niet eigenwillig, niet eigenzinnig, niet eigenwijs. Nee, juist in het geloof, in gehoorzaamheid, in geloofsgehoorzaamheid. Maar kijk, als de Heer Jezus de liefde van je hart heeft, of meer nog, wanneer de Heer Jezus de liefde van je hart is, dan worden alle dingen anders. In je dagelijks leven, in je bestaan van moment tot moment. En dat zal dan dus te merken zijn aan je woorden, aan je daden. En hier in onze tekst wordt er nog ergens de vinger bij gelegd. Het zal te merken zijn ook aan je staan, aan je stand. Misschien hebt u het gemerkt, vorige week heb ik het ook even gezegd, maar de apostel Paulus die legt daar heel sterk de nadruk op. op dat staan. In heel de Efezebrief komt dat woordje staan maar 3 keer voor. En dat is uitgerekend 3 keer in onze schriftlezing van vanavond. Bij dit gedeelte van de hele wapenrusting van God. In Efeze 6 vers 11. Dat de hele wapenuitrusting van God daarvoor bedoeld is. Dat je stand kunt houden. Staande kunt blijven in de strijd. En ook in Efeze 6 vers 13 komt datzelfde terug. Heel die wapenuitrusting van God moet je aandoen daarvoor dat je kunt blijven staan. Stand houden. En dan in onze tekst van vanavond zie je het woord weer gebruikt worden. Alleen, en dat is opmerkelijk, dan staat het niet pas helemaal aan het eind van de zin, maar gelijk al aan het begin. En dan geeft het dus eigenlijk niet het doel aan waarvoor je dat alles van de Heere God krijgt, om stand te houden, de bedoeling. Nee, aan het begin wordt het hier gezegd als opdracht, als gebod, bevel. Hou dan stand, jawel. Met al die onderdelen van heel de wapenuitrusting van God. Dat kan het betekenen. Hou dan stand. Hou vol hoor. Maar ook kan het betekenen dat je gaat staan. Dat je gaat staan wanneer je, om zo te zeggen, in die wapenuitrusting hijst. Wanneer je daarmee bekleedt. Ik weet niet of het u lukt om u en om jou zittend aan te kleden. Hooguit je sokken, je kousen. Soms hebben we daar dan ook nog hulpmiddelen bij nodig. En daarom hier eigenlijk het verzoek, het bevel om erbij te gaan staan. En als nog een andere betekenis, kan het ook nog betekenen dat je klaar staat om iets te gaan doen. Het is verder helemaal niet zo erg en u moet er ook niet te veel achter zoeken, maar ik heb al een paar keer de groepscommandant van de politie uit onze regio op bezoek gehad. En dan bied ik die man netjes een stoel aan in de studeerkamer. En weet je dan wat hij als eerste doet? Dan gaat hij staan. Of eigenlijk, hij stond natuurlijk al. Waarom nou zitten? Dan gaat die man enorm lastig af. En daarom maakt hij zijn koppel, zijn riem, met zijn wapen en zijn pepperspray en handboeien enzovoorts, maakt hij los, want anders zit hij zo lastig. Het bevel om te staan heeft ook iets in zich van netjes erbij staan. Om je correct in die hele wapenuitrusting van God te kleden. Staan. Wij staan ook vaak voor de spiegel. Zitten mijn kleren wel goed? Zie ik er wel een beetje toonbaar uit? Maar hier die wapenrusting van God. En dan zou ik denken, ben benieuwd. Want een goed begin is halve werk, zegt ons Nederlandse spreekwoord. En zeker als je de strijd in moet. En als je staande moet blijven. Als je het uit moet houden. En ook in de oorlog geldt dat. En wat is dan het eerste waar wij aan denken om mij bewapend te worden? Ja, weet je waar Paulus mee komt aandragen? Je gelooft haast je oren niet als je het leest en hoort voorlezen. Je middel moet om God zijn met de waarheid. Je middel, dat zijn je heupen, je lendenen, het bekken. He, daar waar als je niet te dik bent, je lichaam onder je navel weer breder wordt. En daar maak je dan met een gordel, met een riem, je kleren vast. En een riem, dat merk je soms wel eens, een riem die heb je echt nodig. Waar is mijn riem? Kijk, ik weet ook wel dat het soms een beetje mode is, maar om nou altijd je broek helemaal op je achterste te laten hangen, zonder riem. En zeker in het oosten, hè, daar was de riem, de gordel, het middel om echt goed uit de voeten te kunnen. Als je wel eens de toga van een dominee wat van dichterbij hebt bekeken, dan kun je zien dat hier geen riem om zit. In tegenstelling tot mijn collega's. De pij van een monnik. Die heeft dat bijvoorbeeld wel. Die heeft een soort koord. Maar als dominee moet je dus oppassen. Als je die lange toga, dat lange gewaad aan hebt zonder riem. Want voor je het weet, stap je op de voorkant, struikel je, zeker als je het trapje van de preeksel op moet. En dan moet je erop letten dat je je toga even iets optilt. En eigenlijk was daarvoor die riem in het oosten. Dan hees je dat onderste gedeelte van je mantel iets omhoog. En dan kon je makkelijker grote stappen nemen. Je uit de voeten maken. Zet het maar eens op een rennen in een broek zonder riem. Dan wordt het vaak zaklopen. Toen in Egypte bij Israël het Pascha werd ingesteld, toen gaf Mozes als eerste de instructie dat de lendenen, de heupen, het middel omgord moest zijn. Doe je riem om. En blijf staande eten, want als het signaal klonk, dan moest men vertrekken. In actie kunnen komen. Er vandoor kunnen gaan. Niet gehinderd door je lange mantel. Tot op de grond. Zorg dat je de benen kunt nemen. Je uit de voeten kunt maken. En toch, hè. Toch blijf ik het vreemd vinden dat heel die wapenuitrusting van God, dat Paulus die laat beginnen, in opdracht van God, dat geloof ik zeker, met zo'n riem. Als ik het zelf voor het kiezen had gehad, dan had ik liever iets gevaarlijkers, iets groters, iets stevigers. Minstens een Kalashnikov of zo. Nee. Een riem. Gordel. Als eerste. Weet je, die uitdrukking over die riem, die gordel van de waarheid, die kom je ook al tegen in het Oude Testament. En daarom haalt Paulus hem hier ook aan. Jesaja, die schrijft daarover in Jesaja 11, vers 5... En ik lees ook gelijk maar even heel het gedeelte eromheen, heel merkwaardig verband, waar dan in staat, gerechtigheid zal de gordel om Gods heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. En een wolf zal bij het lam verblijven en een luipaard bij een geitenbok neerliggen. En een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. En een kleine jongen, die zal ze drijven. De koe en de berin, die zullen samen weiden. En hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw, die zal stro eten als een rund. En een zuigeling. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. En men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten. Hoe ideaal, hoe paradijselijk, hoe vredig wordt het daar getekend in Jesaja. Dat komt nog. In Efeze 6 is dat nog niet het geval. Maar het opmerkelijke is wel dat ook daar die gordel, die riem van de waarheid genoemd wordt. Ik sprak net mijn eigen voorkeur uit, hè? Waar ik dan eigenlijk liever mee ten strijde zou trekken. Met welke bewapening ik te velden zou gaan. Maar weet u, het gevaar is zo groot dat we de manier waarop we strijden helemaal laten bepalen door de vijand. De wapens waarmee we ten strijde trekken, die worden haast nog net niet door de vijand voorgeschreven. Neem nou bijvoorbeeld die scheldpartijen die er in het afgelopen jaar geweest zijn. Dreigementen waarmee Trump en Kim Jong-un zich bezighielden. Het ging steeds feller en steeds hoger en steeds meer tegen elkaar op. En misschien gaan ze binnenkort gewoon praten met elkaar. Het ene wapen roept het andere wapen op. Het ene geweld, het andere geweld. De ene dreiging, de volgende. En een sneeuwbaleffect is er niks bij. Maar als je je wapens door de tegenstander laat bepalen, dan ben je eigenlijk al weg. Dan heeft eigenlijk de vijand al de overhand. Hij bepaalt dan immers je leven. En wij maar denken dat het doel de middelen heiligde. Doe die gordel van de waarheid om je middel. Een riem om uit de voeten te kunnen. Om staande te kunnen blijven. Maar ja, wat is waarheid dan? Ja, dat is in de Bijbel ook nog ergens een beetje een ongelovige, een schouderophalende, onverschillige vraag die gesteld wordt. En we zijn dan vanavond ook niet de eerste die deze vraag stellen. Iemand als Pilatus bijvoorbeeld, die was ons al voor. Wat is waarheid? Onverschillig. En als je dat gaat proberen uit te spreken, uit te dokteren, heen en weer te bepraten, dan krijg je zo gemakkelijk een discussie waarin je verzandt over hoe ik het voel en hoe u het ervaart en wat jij ervan vindt. En je kunt je er zelfs achter verschuilen. En daarbij, het gevaar is zo groot dat je zelf in het middelpunt blijft staan. Kijk, een christen moet de waarheid spreken. Dat staat als een paal boven water. Hij, zij is een waarheidsvriend, een waarheidsvriendin. Ja, dat is mooi, maar dan begin je bij jezelf, hè? Dan beginnen we bij onszelf, terwijl, en dat moeten we, mogen we nooit uit het oog verliezen, we hadden het over de wapenuitrusting van God. Niet van mij, wel voor mij. Natuurlijk moet ik oprecht zijn en eerlijk de waarheid spreken. Maar als het in dit gedeelte over de waarheid gaat, de gordel van de waarheid, dan beginnen we bij God. Made in heaven. Waarheid is meer dan dat de feiten overeenkomen met de woorden die gesproken zijn. Ja, het klopt. Het is waar. Het is de waarheid. In de Bijbel heeft waarheid te maken met waarachtigheid, trouw. God spreekt niet alleen de waarheid, hij doet ook de waarheid. Hij houdt zijn belofte. Elke dienst opnieuw beginnen we daarmee. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. We hebben al over Jezus Christus gezongen. Als de weg, de waarheid en het leven. Weet je waarom als eerste, made in heaven, stukje van die wapenuitrusting van God, dit ons wordt aangereikt? Dat is omdat Gods grote tegenstander, de duivel, de vader van de leugen wordt genoemd. Het krioelt ervan. Het zit in de lucht, zo schreef Paulus. Bij Satan moet je niet aankomen met de waarheid die van God komt. Want ter plekke zal die hem verdraaien, verfrommelen, wat bijknippen. Denk maar aan wat er gebeurd is in het paradijs. Denk maar aan wat hij deed toen Jezus werd verzocht. En Jezus moest daarvoor komen, omdat die waarheid verdraaid was in leugen. En ik denk dat Jezus daarom ook zo fel spreekt, hè? In Johannes 8, vers 44. Als Jezus zegt, Satan, dat is de mensenmoordenaar. Van het begin af aan. En hij staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. En als je zo de Bijbel leest, hè, zo van gelijk na die zondeval af aan. Adam, waar ben je? Dan komt het eerste smoesje. Ik dacht. Nee, Adam, heb je soms gegeten? Zeg dat nou maar. Eigenlijk doortrekt de leugen, gelijk na Genesis 3, heel het leven van ons mensen, heel de schepping, heel het bestaan van u, van jou, van mij. Kijk, we kunnen na een politiek spannende week een beetje gaan zitten kijken naar onze minister-president en gaan zitten wijzen naar hem. En als ik hem goed beluisterd heb, dan, ja, hè, wat is waarheid? Wat wordt er gedraaid en gespeeld met woorden om de waarheid maar te verbloemen? Woorden een andere of een nieuwe betekenis geven. Waarheid is aan onze kant vaak zo flexibel als wat. En zo rekbaar als elastiek. Je kunt er alle kanten mee op. Maar dan de waarheid die God is en die God geeft, alstublieft, een riem. Die is duidelijk. Die is eenduidig. De waarheid. Eén naam is er onder de hemel gegeven. Daardoor moeten we zalig worden. En God heeft ons die geopenbaard. Omdat die tot het leven dient. En er is geen woord van gelogen. In Gods spreken is er never nooit ook maar één aarzeling. Hij spreekt en doet. En dat betekent naar ons toe. Weer de waarheid weten. Op de hoogte blijven van de waarheid. Ja, dan is dat een gegeven in de Bijbel. En dan komt de vraag op me af, hoe goed ken ik mijn Bijbel? En hoe blijf ik goed op de hoogte van de waarheid die van God komt om me te wapenen? Hoe vaak, hoeveel lees ik die Bijbel? Gebrek aan kennis, gebrek aan omgang is er vaak de reden van dat we zo weinig op de waarheid van boven afgestemd zijn. En daarom te meer de oproep ook. Sta dan en leg je oor te luisteren bij die waarheid die van God komt. Als het over de Bijbel gaat, hè, dan... En ik doe er ook aan mee, maar daarom is het nog niet goed. Als het over de Bijbel gaat, dan zeggen wij vaak, ja, maar ik denk, of ik vind, of zo kijk ik er tegenaan, dat zijn mijn gedachten. Maar hoe vaak hoor je nou nog zeggen, hoor je nou nog belijden, ja, maar het woord der waarheid zegt, de Bijbel zegt, God spreekt tot ons. Wat is het daarom zaak om levenslang bezig te zijn met Gods waarheid. Om zijn waarheid te verstaan en om te kunnen blijven staan. En dat ook uit te dragen. Niet omdat ik het ben, maar omdat Hij het is. De God van de waarheid. En dan denk ik dat je ook blijft bidden. En vragen. En zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. En dan zal ik ook in uw waarheid wandelen. Amen. Dat gaan we ook zingen met elkaar. Psalm 86, de versen 6 en 8. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En ook het achtste. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. 6 en 8 van Psalm 86. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat bent u genadig om ons die gordel van de waarheid toe te reiken, om die om te doen, staande. En u ziet blijkbaar als geen ander in dat we die als eerste nodig hebben, om staande te kunnen blijven. Wij denken vaak van, wat zit er nou in woorden? En wat is nou het verschil tussen leugen en waarheid? En toch, als we vernemen dat u de vader der waarheid bent en uw grote tegenstander de vader van de leugen, dan begrijpen we best dat het erom spant. Niet alleen toen in Genesis 3... bij de zondeval, toen er gegeten werd van dat ogenschijnlijk heerlijke fruit, maar toen er gelogen werd, eet maar, doe maar. Dan zul je net zo verstandig zijn als God. En zo is het ons voorgezegd en ingefluisterd in Adam en Eva. En wij hebben er ook een handje van. Laten we dat maar eerlijk zeggen tegen u. En wat is het daarom goed en tegelijkertijd ook raak en diep dat u ons die gordel van de waarheid aanbeveelt. Die u zelf om hebt als het gaat om die nieuwe toekomst, waar het heen gaat, waarbij de koe en de berin samen in de wei liggen, elkaar geen kwaad meer doen, elkaar niet moeilijk maken of naar het leven staan, waarbij een baby met een gevaarlijke gifs langs speelt, zonder gevaar voor eigen leven. Wat een toekomst wordt daar geschilderd. En dat is waarheid. Daar wilt u het heen hebben en daar gaat het ook heen. Maar daarom bidden we u te meer. Laat ons dan ook ons oor, ons hart te luister leggen bij het woord van uw waarheid, de Bijbel, die ons is toevertrouwd, om daarmee bezig te zijn, om het daarvan te nemen, om ons daaraan te goed te doen. Niet maar mondjesmaat, maar u bent zo gul en gunnend. U wilt niet dat ook maar iemand verloren zou gaan, maar alle tot bekering komen en leven tot uw eer. Geef ons daar een opmerkzaam hart voor, ook naar anderen toe. Heere God, we bidden u, laat de waarheid geen theorie zijn voor ons, maar werkelijke levenspraktijk, elke dag weer opnieuw, geput vanuit dat wat u aanreikt. We bidden u daarom ook voor de collecte die vandaag gehouden wordt voor de Stichting Evangelia Moslims, waar vaak ook de vraag naar de waarheid in het geding is. Geef, Heere God, dat via ontmoetingen en gesprekken die soms heel langdurig zijn en een lange adem vergen, toch de mensen van deze stichting, ook degenen die de islam zijn toegedaan, mogen bereiken en mogen raken. Ja, laat uw geest maar werkzaam zijn, zodat ook zij getrokken worden tot uw licht, tot Jezus Christus die het licht van de wereld is. Heere God, we bidden u, laat ons zo midden in deze wereld staan. Aan de ene kant zuinig zijn op de waarheid die ons is toevertrouwd, aan de andere kant er ook weer niet zuinigjes mee omgaan. Maar we mogen hem etaleren, laten horen en laten zien, omdat u ons het aanreikt. Er is niks, maar dan ook niks van onszelf bij. Maar aangewezen op u, mogen we tot uw dienst bereid zijn. U bent ons schild, u vertrouwen we. Heere God, we bidden u, ga met ons ook als we straks het kerkgebouw weer verlaten of als we de knop van de kerkradio uitzetten. U kent ieders hoogst persoonlijke omstandigheid, van vreugde of zorg of verdriet. Ontferm u over ons en wijs een God van nabij. En wilt u het ons maar laten merken, dat u die God bent die uw woord waar maakt, elke dag weer opnieuw, elke seconde van ons leven. En dat we ons dan ook vastklampen aan uw belofte, die ja en die amen zijn. Heere God, we bidden u, zorg zo voor een ieder van ons, hier in de kerk, maar ook degene die op vakantie verblijven, dichterbij of verder weg, ontfermt u zich over hen, zoals een vader dat doet. En zo doet u dat toch ook. Heere, neem onze dank aan en wil ons horen, verhoren, enkel uit genade. Omdat u zo'n gunnend en gulgevend God bent. En dat hebt u getoond. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Evangelie en Moslims. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De zendingsbussen zijn voor het werk van de inwendige zendingsbond Zending in Nederland. Al deze doeleinden van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen lied 439, 1 en 3. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 439, 1 en 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere onze God. Draag die met u mee en draag hem ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.